Een hele goede morgen, broeders en zusters. Voor ik dat met u het woord open, wil ik even iets anders doen. Ik zie dat Ilse hier vanmorgen in onze samenkomst is blijven zitten. Is al zo groot dat je in de samenkomst kunt zitten. Ik ga even een spelletje met jou doen, als je mee wil helpen. Ja, wil je dat wel doen? Kom maar even. Het gaat over, je kent het spelletje wel, ik zie wat jij niet ziet, en het is, en dan moet je het opzoeken. Ken je dat?
Ja.
Oké, dan ga ik dat even met jou doen. Ik zie wat jij niet ziet, en het is rood. Wat denk je dat het is?
Dat.
Kijk eens goed om je heen. Die mevrouw daar?
De brandblusser.
De brandblusser. Bijna goed. Precies dat plaatje daarboven. Dat is ook een brandblusser, maar dan niet de echte. Hè?
Nee.
Heel leuk dat je dat hebt gedaan. Ik heb nog iets anders. Misschien kun jij me daar ook bij helpen. Wat is dit? Dat is een hele mooie borstbloem, hè?
Ja.
Hoeveel gezichten kijken daarheen? Hoeveel gezichten kijken ernaar? Ik bedoel niet de mensen in de zaal, hoor.
Tien?
Ja, ze zitten dan. Moet je even goed zoeken, hoor. Ik zal hem ook u even laten zien. Hoeveel gezichten kijken naar deze prachtige bloemen?
Is dit de zijkant?
Oh ja, er gaat hier iets. Zie jij het ook?
Mogen wij ook meedoen?
Tuurlijk. Zie je al gezicht? Nou, je papa heeft het door, dus die mag je even helpen.
Nee.
Ik een aanwijzing.
Ik heb 1, 2, 3. 4, 5. En daar was ik.
Ja?
Ik neem aan dat er 7 zijn, maar.
Nou, dan zal ik je een beetje uit de droom helpen, jongen. Hoeveel tel je?
Oh, 5.
5.
Nou, genade. Ja.
Kijk, dat was een beetje niet te zien, hè? Dat moet je echt op zoeken. Zie je ze wel?
Ja.
Jullie ook? Ja? Heb je nu gezien, hè? En nou, het verhaal wat ik vanmorgen met jullie uit de Bijbel wil lezen en bespreken, dat gaat ook over iemand die op zoek was naar de Heer Jezus. En het mooie is, hij was ook al op zoek naar hem. Enig idee over wie ik het ga hebben?
Nathanael.
Zou kunnen. Dat zou een heel goed voorbeeld zijn, Nathanael. Ja. Maar ik bedoel Zacchaeus. Dat staat in Lucas hoofdstuk 19. Bedankt Ilse voor jouw hulp. Heel knap gedaan. In Lucas 19, broeders en zusters, daar lezen we het verhaal van een oppertollenaar die de naam Zacchaeus droeg. Bijzonder is dat het verhaal ook alleen maar in Lucas voorkomt en niet in andere evangeliën. Laten we het gedeelte lezen van Lucas 19, vers 1 tot en met vers 10. En Jezus ingekomen zijnde, ging hij door Jericho. En zie, er was een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaars, en hij was rijk. En hij zocht Jezus te zien, wie hij was. En hij kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem en zeide tot hem, Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, murmureerden zeggende, Hij is tot een zondig man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En hieruit blijkt dus dat deze oppertollenaar, Zacchaeus, wel van Jezus gehoord had en naar hem op zoek was om te kijken wie hij nou eigenlijk was. Hij wilde meer over de Heer Jezus weten. Maar het bijzondere was dat God zijn Zoon al in de wereld had gezonden om te zoeken en te redden, te zalig te maken, wat verloren was. En dat betekent dus dat ook deze Zacchaeus hoorde bij die groep van mensen waarvan Joël zo net zeide: eertijds, zondig. En hij was zich dat kennelijk wel bewust. Want dan heb je een redder nodig en dan zoek je naar de Heer. Laten we eens kijken wat hier allemaal staat. Er staat: Jezus ingekomen zijnde ging hij door Jericho. Nou, Jericho in de Bijbel is een stad die vaker voorkomt. Hier vlak voor in dit gedeelte van Lucas 18 aan het eind staat zelfs dat er een blinde in Jericho of nabij Jericho was, die door de Heer Jezus ook zichtbaar gemaakt wordt. Hij kan weer zien. En het bijzondere daarvan is, staat in hoofdstuk 18 vers 42. Als de Heer vraagt in vers 41: wat wilt gij dat ik u doen zal? En hij zeide: Heere, dat ik ziende mag worden. Natuurlijk, als je blind bent, wil je graag zien. En daarna staat er: en Jezus zei tot hem: word ziende, uw geloof heeft u behouden. En door het geloof werd hij ziende. Hij kon ook met zijn ogen nu zien. Maar het is natuurlijk een prachtig beeld van ieder mens die van nature eigenlijk blind is voor de geestelijke dingen, voor de dingen van God. Want wat je nodig hebt is dat je ogen eerst geopend worden. En Handelingen 26 staat dat Paulus bijvoorbeeld de opdracht kreeg om de mensen te vertellen van de Heer Jezus en hen te bekeren van de macht van de duisternis tot God en van de Satan tot het licht. En daartoe was nodig dat hij het evangelie predikte en dat daardoor de ogen van de mensen open zouden gaan voor de waarheid. En als je dat accepteert, als je dat gelooft, ja, dan gaan je ogen ook verlicht worden. Dan krijg je zicht op de dingen van het woord van God. Dan gaat het woord van God voor je leven. Dan zijn het niet meer zwarte lettertjes, maar dan is het een woord wat ook in je hart is geplant. Omdat je Christus hebt leren kennen. En Jericho wordt gekenmerkt in dit voorgaande hoofdstuk door blindheid. En dat is precies zoals de wereld eigenlijk is. De mens is van nature blind. En deze man, staat in vers 43, hij werd terstond ziende en volgde hem, God verheerlijkende, en al het volk dat ziende gaf God lof. En daarna gaat de Heer Jezus door Jericho heen, waar hij dan Zacchaeus ontmoet. Dus Jericho heeft naast deze geschiedenis ook nog bijvoorbeeld het verhaal van Bartimaeus. Hier wordt de naam niet genoemd, waar in een parallel gedeelte heet die Bartimaeus. Ander gedeelte in Jericho waren er twee blinden. En je ziet dus, Jericho heeft te maken met blindheid. En dat kenmerkt feitelijk ieder mens van nature. Dat is de wereld die blind is voor de waarheid van het woord van God. En daarom wordt het ook gepredikt, het evangelie. Een ander voorbeeld van Jericho in de Bijbel is natuurlijk het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Er was een man die vanuit Jeruzalem, bij het huis van God vandaan, de tempel, op weg ging naar Jericho. Van hoog naar laag. En onderwijl valt hij in de handen van rovers, wordt volkomen uitgekleed, al zijn bezittingen worden weggenomen en hij ligt daar meer dood dan levend aan de kant van de weg. En waar het niet dat de barmhartige Samaritaan daar langskwam, dan was hij waarschijnlijk wel gestorven. Een beeld van de mens die van nature, zoals aangehaald is net in de inleiding, die dood is in zonden en in misdaden. Hij leeft nog een tijdje, maar als het niet verandert, als hij niet gered wordt, dan leidt het ook inderdaad tot de dood. Voor altijd. Want het loon van de zonde is nu eenmaal de dood. Maar de Samaritaan die brengt dan olie en wijn in zijn wonden en hij brengt hem in de herberg, zoals eigenlijk de Heer Jezus ons genezen heeft. Door zijn striemen zijn wij genezen geworden, zegt de Bijbel. En hij heeft ons in zijn huis, de herberg, de gemeente gebracht waarin hij voor ons gezorgd heeft. Hij betaalt voor ons en hij komt straks weder en dan zal hij ook met ons samen zijn. En daar zie je dus dat Jericho niet de plek is waar je naartoe moet gaan. Dat is de verkeerde weg. Je moet naar Jeruzalem, de stad Gods, de stad van de vrede. Daar waar de Heer in de toekomst ook zijn koninkrijk zal oprichten. En voor ons nu is dat het Jeruzalem boven. Het hemelse Jeruzalem. Daar zouden we naartoe moeten gaan. Ons richten op de dingen die boven zijn. Niet van deze wereld, dat is laag. Hemel is hoog. Dan ga je de verkeerde kant op. En dan loopt het slecht af. Maar gelukkig is daar dan die Samaritaan die je dan nog kan redden. En dat is de Heer Jezus eigenlijk. Die je kan bevrijden van de heerschappij van de dood. En je eeuwig leven geeft. Als je het tenminste door hem wilt laten verzorgen. Een andere geschiedenis waar Jericho ook in voorkomt. Die wordt in Hebreeën 11 aangehaald. Was Jericho de eerste stad van het beloofde land. Die de Israëlieten moesten veroveren. Met van die hoge muren. En het volk liep daar 7 dagen lang omheen. 6 dagen. 1 keer en op de 7e dag 7 maal. En na 13 maal vielen de muren naar beneden. Daar was de overwinning. Er was 1 huis dat bleef staan. Dat was het huis van Rachab, een hoer. Ik denk dan nu aan de uitspraak die de Heer Jezus in zijn dagen uitsprak. En toen hij sprak met de Joodse leidslieden. De fariseeën, de schriftgeleerden, die zeiden dat ze al rechtvaardig waren, dat ze geen redder nodig hadden. En de Heer Jezus zei, daarom gaan hoeren en tollenaars u voor in het koninkrijk van God. En daar hebben we hiermee te maken. Rachab de hoer uit Jericho, haar huis bleef staan, omdat ze door haar geloof gered werd, zegt Hebreeën 11. En hier hebben we Zacchaeus, een tollenaar. Die zich wel bekeerde. Maar daar hangt het vanaf. En we zien dus dat Jericho de stad is die verwoest wordt. Het is een beeld van deze oude wereld. Een wereld waarin de zonde heerst. In Hebreeën 11 vers 31 staat het zo. Dat Rachab door het geloof niet omgekomen is met de ongehoorzamen. En wat is het kenmerk van Jericho? Ongehoorzaamheid, ontrouw, opstand tegen de levende God. En we zouden juist in gehoorzaamheid ons aan God onderwerpen en de genade van God door Jezus Christus aanvaarden en daardoor eeuwig leven ontvangen. Jericho, ongehoorzaamheid. Het is een beeld van de natuurlijke mens, een beeld van de wereld die in zonde leeft. Jericho, een stad waar feitelijk een vloek op rust. Want toen Jericho werd verwoest, in de dagen van Jozua, toen sprak hij een vloek over die stad uit. Hij zegt, vervloekt is degene die deze stad herbouwt. Het fundament zal hij doen op zijn eerstgeboren zoon en de poorten op zijn jongste zoon. Het is later zelfs nog uitgekomen in de dagen van Hiel. Lees je in de Bijbel. En ja, het heeft natuurlijk een diepere betekenis. Heeft te maken met deze oude wereld die hersteld zal worden. Maar dan wel te maken zal hebben met de eerstgeborene, dan wel de jongste. Uiteindelijk eigenlijk een beeld van de Heer. Maar er rustte een vloek op. Een vloek heeft in de Bijbel te maken met zonde. De mens die zondig is zal uiteindelijk vervloekt worden. En dan heb je eigenlijk Jericho in zijn kenmerk omschreven. Er is blindheid. Er is een tollenaar die door hebzucht zichzelf had verrijkt. Ten koste van anderen. Er is sprake van ongehoorzaamheid. Opstand. En er is sprake van een vloek die erop rust. En Jezus ging daar doorheen. Dwars door deze stad ging hij heen. Zo kwam de Heer in deze wereld. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. U en ik. Eertijds. Onder de heerschappij van de zonde. En de dood. En in de macht van de tegenstander van God. En Jezus kwam, staat hier, om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Bent u zich eigenlijk wel bewust dat u van nature in een verloren positie staat? Veel mensen denken dat ze het wel goed doen. Maar alle mensen zijn volgens de Bijbel zondaren. Niemand uitgezonderd. En hoe goed je ook van jezelf denkt, God zegt dat het loon, de bezoldiging van de zonde, is de dood. En daarna staat er, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. En die genade heeft God door zijn Zoon aan ons gegeven. Het is een geschenk van God wat voor ieder klaar ligt die het maar wil accepteren. Die niet zo hoogmoedig is dat hij denkt dat hij wel rechtvaardig is, zoals de fariseeën en de leidslieden destijds, die zichzelf rechtvaardig door hun eigen vermeende goede werken. Maar die in ieder geval zo eerlijk en oprecht wilde zijn als deze oppertollenaar, die door alles wat hij zich had verrijkt, veel schuld op zich had geladen ten koste van anderen, maar zich wel degelijk bewust was van de zonde en de schuld die hij had. En daarom ging tot Jezus. Hij wilde weten wie hij was. Had van hem gehoord. En hij zocht redding. En toen Jezus hem riep, was hij maar wat blij dat hij kon komen. Want de mensen keken hem met de nek aan. Dat was nu eenmaal het kenmerk van een tollenaar. Ze werden vaak beschouwd als collaborateurs, zeg je dat zo? Mensen die met de vijand heulden, omdat ze belasting inden. En omdat ze ook de Romeinse overheid dienden. En niet alleen dat, maar ook ten koste van anderen zichzelf verrijkten, zoals hier uit deze geschiedenis is gebleken. Want als hij iemand door bedrog iets ontvreemd had, zou hij dat maar liefst viervoudig wedergeven. Dat is een oprechte bekering geweest, hoor. Moet je je voorstellen. Als je dat op de zonderschool vertelt aan de kinderen, dan mag je er een mooi verhaal van maken. En dan komt Zacchaeus bij je aan de deur. Oh, daar heb je hem weer. Moet je weer geld hebben? Ga het maar even op de kindertaal over, hè? Nee, zegt de geest. Ik kom juist wat teruggeven. Ik heb het destijds fout gedaan. Ik heb jou benadeeld. Ik heb jou bedrogen. Hier heb je het geld weer terug. En zelfs viervoudig. Kun je dan de verbazing op de gezichten lezen van die mensen dan? Kijk, dat is een bekering waarvan de Bijbel zegt, breng dan vruchten voort die aan de bekering waardig zijn. Dan heeft het een uitwerking in je leven. Dat gebeurde met Zacchaeus. En dat is met u en met mij gebeurd als het goed is. Een ommekeer in ons leven, zoals het lied zegt. Welke omkeer heeft Jezus in mijn leven gebracht sinds Jezus nu woont in mijn hart. En dat is een verandering van binnenuit die wel degelijk naar buiten toe uitstraling heeft. Want dan laat je dingen die niet tot eer van God zijn. En dan doe je dingen die juist wel tot eer van God zijn, die je voorheen wellicht nooit deed. Dat is het werk Gods in u en mij. Doordat hij ons verandert in ons denken, in ons doen en laten. Doordat hij zijn geest in onze harten plant. En dat leidt ons in al de waarheid. En dan leer je verstaan wat het woord van God ons te vertellen heeft. En daar ben je aan gehoorzaam. En Jericho is ongehoorzaamheid. Als je een kind van God bent, ben je gehoorzaam geworden aan het voorbeeld der leer, zegt Romeinen 6. Zijn we gehoorzame kinderen Gods geworden? Omdat we ons uit liefde en vrijwillig onderwerpen aan wat het woord van God zegt. Dat is het gezaghebbende en levende en eeuwig blijvende woord van God. Daarin word je nooit teleurgesteld. Ook al begrijp je misschien niet alles. God is getrouw en waarachtig. En hij zal gestand doen wat hij heeft beloofd. Daar kun je volledig op vertrouwen. Dus niet meer eertijds, maar nu. In dit leven mogen we in het licht wandelen. Mogen we zoals Zacchaeus de Heer Jezus volgen. Mogen we als die blinden de Heer volgen. Luisteren naar de stem van de goede herder. Want ja, Jericho, dat is een beeld van deze wereld waarin feitelijk de tegenstander heerst. De naam Jericho heeft ook een betekenis. Het wordt vertaald onder andere met zijn reuk, zijn geur, oftewel zijn geest. En als je denkt aan deze wereld, dan denk je aan de uitspraak die onze broeder zo straks eigenlijk al geciteerd heeft uit Efeze 2, dat wij die eertijds dood waren in zonden en misdaden en wandelden naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, naar de geest die nu werkt in de zonen der ongehoorzaamheid, Jericho. Maar nu zijn wij levend gemaakt met Christus. Nu zijn wij met hem opgewekt en zijn zelfs met hem gezet in de hemel. Dat is die verandering die ook Zacchaeus heeft meegemaakt in zijn leven toen hij zich bekeerde en door de opstanding van Christus later wederom geboren werd. Ja, inderdaad, broeders en zusters, de reuk zijner kennis wordt in de wereld gebracht. Het is de Heer Jezus zelf die dwars door Jericho heen ging en eruit riep die op zoek was naar hem. Dat vind ik het mooie, broeders en zusters. Als je echt op zoek bent naar de waarheid. Als je op zoek bent naar God. Terwijl de Bijbel zegt, er is niemand die God zoekt in Romeinen 3. Daarom spreken wij ook het evangelie. Is dit toch de blijde boodschap. Dat wie echt oprecht zoekt, dat hij wel degelijk zal vinden. Komt ook uit de Bijbel. Lucas 11. Zullen we even lezen. De Heer Jezus zegt het daar in Lucas 11 vers 9. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Drie parallelle zinnetjes. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal open gedaan worden. En wat vader onder u die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis, zal hem voor vis een slang geven? Of ook om een ei zou bidden, en zal hem een schorpioen geven? Het ene strekt tot leven, brood, vis, ei, en het andere dat leidt tot de dood. Een slang, een schorpioen of een steen. En dan de conclusie, indien dan gij die boosheid, dat is de mens van nature, dood in zonde en misdaden, boos, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degenen die hem bidden, of die op zoek zijn naar hem, of die bij hem aankloppen. En de Heer beantwoordt een oprecht gebed altijd. En hij geeft zijn Heilige Geest. Hij geeft nieuw leven aan u en mij. Als je oprecht op zoek bent. Als je oprecht bij de Heer aanklopt. En als je oprecht dat gebed uitspreekt. Bij de Heer kom je nooit bedrogen uit. En dat is wat de Heer ook heeft gedaan. Hij heeft zijn geest in deze wereld gebracht. Waar de geest van de tegenstander heerst, brengt de Heer zijn geest in deze wereld. Hij brengt de reuk zijner kennis door de prediking van het evangelie in de wereld. En dat is altijd een triomf, zegt Paulus in de Korinthebrief. En het heeft een tweeledige uitwerking. Het is een reuk des levens ten leven voor de gelovigen. Maar het is ook een reuk des doods ten dode voor de ongelovigen. Wat kiest u? Is dan de vraag. En de keuze zou eigenlijk het beste kunnen zijn. Kies voor de Heer. Het brengt eeuwig leven. Nu en voor altijd. En dat is wat Zacchaeus heeft gedaan. Jericho in zijn achtergrond heeft dus al die betekenissen. Maar de Heer gaat erdoor en hij roept Zacchaeus. Kom uit die boom. Ik moet vandaag in je huis zijn. En hij laat hem de Heer toe. En dan staat het volgende vers. En zie, er was een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een oogst, de tollenaars. En hij was rijk. Zacchaeus. Komt alleen hiervoor. En het Grieks is dat Zacchaios. En als je dat naar het Hebreeuws vertaalt. Dan krijg je eigenlijk twee woorden. In het Oude Testament komt ook een naam die erop lijkt voor. Dat is Zaki of Zakai. En dat heeft vanuit het Hebreeuws twee betekenissen. Het ene woord is zak, het andere woord is gai. En als je dat betekenis opzoekt, dan kan het tweelei betekenissen hebben. Het eerste woord zak met een kof aan het eind betekent gebonden zijn met een keten. En gai, dat kent u misschien wel als leven. Er zijn van die gelovigen die hebben zo'n hangertje om waar die twee letters op staan, gai. Om aan te geven dat ze het leven van Christus deelachtig geworden zijn. Gai, zak gai. Een gebonden leven, een geketend leven. Dat is precies zoals de mens van nature is. Een dienstknecht der zonde. Slaaf van de zonde. Niet in staat om zichzelf te verlossen. En daarom moest de Heer Jezus komen. Om te zoeken en zalig te maken wie er verloren is. Een gebonden leven. Een in boeien geketend leven. Dat is eigenlijk de betekenis van de ene vertaling. En de andere vertaling is, als je het zak vertaalt met een kaf aan het eind, dan is het rein zijn. Maar dat was hij niet. Verre van dat. Maar het was wel misschien wat hij zocht. Een rein leven. En als je echt een gereinigd leven wilt hebben, dan doe je dat niet door je rituele afwassingen, zoals in het Oude Testament dat gebruikelijk was onder het Joodse volk. En onder Israël. Maar er is maar één die je werkelijk rein kan maken in je hart. En dat is alleen door het geloof. Het is Petrus die in Handelingen 15 zegt dat hij ook de heidenen die tot geloof gekomen zijn, net zoals zij zelf, door dat geloof de harten gereinigd heeft. Hij was op zoek naar een rein leven. Maar hij was in wezen gebonden, geketend. Dat is eigenlijk een omschrijving van ieder mens die op zoek is naar verlossing. Op zoek is naar redding. En dan kom je altijd uit bij de Heer. Ik weet wel, in de Bijbel staat in Romeinen 3, is niemand die God zoekt. Natuurlijk, dat is waar. Van nature niet. Daarom brengen we ook het evangelie in de wereld. Maar er zijn altijd wel mensen die op zoek zijn naar die belangrijke waarden in het leven. Van liefde. Van gerechtigheid. Van vrede. Van rust. En noem maar op. Dingen waar de mensen van nature ook naar snakken. En als je daar oprecht naar op zoek bent, geheid kom je altijd uit bij de Heer. God is de waarachtige God. God is liefde. God geeft ons vrede. Door zijn Zoon die de vredevorst is. God maakt ons rechtvaardig in Christus door het geloof. Als je echt op zoek bent naar die belangrijke waarde in het leven, kan het niet anders dat je uitkomt bij God dan wel bij de Heer Jezus Christus. En je dus een ontmoeting krijgt met zijn woord, of via een broeder of zuster die op de Heer Jezus wijst. En dan is de keuze nu. Het was ooit Jozua die het volk voorhield, vlak voordat hij zou sterven, zegt: kies dan heden wie gij dienen zult. Of de goden der volkeren, of de God van Israël. En de ware God, dat is de God van de Bijbel. De schepper van hemel en aarde. En hij heeft zich bekendgemaakt door zijn woord en door zijn zoon Jezus Christus. Ook door de schepping overigens kun je zien dat hij de schepper is. En de belangrijke keuze die de mens voorgehouden krijgt is, als je geroepen wordt, ga je daarop in. Zacchaeus deed het. Ik moet heden in uw huis zijn. Kom uit die boom waarin je jezelf had verhoogd. En deze man, die in zijn naam dus feitelijk iedere mens van nature voorstelt, was op zoek naar Jezus. En zijn bedrijf was tollenaar, ja zelfs oppertollenaar. Nou, als je dat in de Bijbel opzoekt, dan is dat niet zo gunstig. We kennen trouwens nog een andere tollenaar. Dat was Matthäus, dan wel Levi. Die werd ook geroepen door de Heer Jezus. En hij volgde hem en werd een van zijn discipelen. Maar tollenaars staan in de Bijbel slecht bekend. Vanwege hun beroep, vanwege hun hardheid, vanwege hun hebzucht en vanwege hun bedrog. En het is als de Heer Jezus dan met hen in aanraking komt en met hen omgaat, omdat ze wisten dat ze redding nodig hadden, dan zeiden de Joden bespottend, Jezus is een vriend van de tollenaars. En de Joden hadden ook geen omgang met hen. Er staat zelfs een gedeelte in Matthäus 18, waarbij dan, als er iemand in de gemeente is die helemaal niet gehoor wil geven aan het woord van God, dan ten laatste, als hij dan dat nog afwijst, dan zei hij u als de heiden en de tollenaar. Daar ga je niet mee om. Zo waren ze eigenlijk. Verworpen. Outcasts. En het is de Heer Jezus die juist met hen omgaat. Omdat hij wist dat ze redding nodig hadden. Meer dan degenen die zichzelf rechtvaardig achten. Zoals de Joodse leidslieden. Die zichzelf rechtvaardig achten. Door wat ze deden. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik doe. Wat ik heb. En wat ben ik blij dat ik niet ben zoals die tollenaar daar. Sprak de Heer eens uit. Maar van die 2 die allebei tot God baden. O God. Was de tollenaar degene die sprak, wees mij zondaar genadig. En die ging gerechtvaardig heen. Want wat u en ik nodig hebben van nature, niet alleen om tot bekering te komen, heel ons leven, is genade van God. Want wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden, zegt de schrift daar. Maar wie zich vernedert, en elders staat er dan bij, onder de krachtige hand Gods, die zal verhoogd worden. Een tollenaar die zich wel degelijk bewust is van zijn schuld en van het bedrog wat hij in zijn leven had gedaan. Nou, en als wij terugdenken op ons oude leven, dan is er ook van alles verkeerd. We waren vast niet zo slecht als die tollenaar. Echt niet, dat hadden wij niet gedaan natuurlijk. Maar van nature zijn we allen zondaren. Niemand is er die goed doet, zegt de Bijbel. En als je dat wil veranderen in je leven, dan heb je de Heer Jezus nodig. Dan moet je een nieuwe schepping worden. En dan kan hij je van binnenuit veranderen. Pas dan kun je goede werken doen die de Heer behagen. En dan ongeacht wat de mensen daarvan zeggen. Want je moet je voorstellen dat hij in die boom zat. En iedereen kon hem zien. Dat hij toch, toen hij uit die boom kwam, door alle mensen bekeken werd. Maar daar trok hij zich niets van aan. Hij wilde Jezus volgen. Hij wilde Jezus leren kennen. Die had hij nodig. En dan is al het andere wat mensen ervan vinden niet meer belangrijk. Wat je familie ervan vindt is niet belangrijk. Wat jij kiest, dat is belangrijk. En maak dus de belangrijkste keuze. En ik denk dat de meesten van u dat hier hebben gedaan. Mocht u dat niet hebben gedaan, dan roep ik u ook daartoe op. Om te kiezen voor de Heer. En uw leven aan hem toe te wijden. Zodat u een kind van God mag worden. En hij zijn werk in ons kan doen. Wel, hij was rijk. Maar hij was van binnen straatarm. Het is de uitspraak uit Openbaring, hoofdstuk 3, vers 17, waar dan van die zevende brief wordt dan gezegd: ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen ding gebrek. Maar gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Nou, dat is de kenmerk van nature, van de mens. En dan de oproep: ik raad u dat gij van mij koopt goud. Dat heeft te maken met de eeuwige dingen in de Bijbel. Beproefd komen uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden. En witte klederen als beeld van reinheid, van rechtvaardigheid. Opdat gij moogt bekleed worden en de schande uw naaktheid niet gezien worden. En zalf uw ogen met ogenzalf. Je ogen hebben zalfolie nodig. Je moet de geest ontvangen. Zalven, geest. Dan worden je ogen geopend en krijg je steeds meer verlichte ogen van je verstand dan wel van je hart. Dan ga je begrijpen wat het woord van God tot je zegt. En dan groei je in het geloof. De Heer raadt hen aan om dat te doen. En hij zegt ook: bekeer u. In die brief. En dat is wat Zacchaeus deed. En rijkdom in deze wereld is mooi als je het hebt. Brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee als je een kind van God bent. Dat je op de juiste wijze mee omgaan zou. In dienst van de Heer. En het is niet voor niets dat Paulus aan Timotheus schrijft. Hè, dat de rijken in deze wereld als gelovigen daar niet op zouden vertrouwen. De ongestadigheid van de rijkdom noemt hij dat daar. Maar dat ze zouden vertrouwen op de levende God. Die ons alles rijkelijk verleent om van te genieten. Dank de Heer daarvoor. Maar mocht je arm zijn, mag je ook vertrouwen op de Heer. De Bijbel zegt ook: laat ons vergenoegd zijn, tevreden zijn met wat we hebben. Want de Heer heeft beloofd: ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig zeggen: de Heer is mijn helper. He won't let you down. Hij zal u niet beschamen. Vertrouw erop. De Bijbel roept ons op om rijk te zijn in God. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dan zult u ook straks rijkelijk de toegang in het eeuwige koninkrijk van de Heer Jezus Christus verleend worden. Met heerlijkheid. God heeft de armen van deze wereld verkoren om rijk te zijn in het geloof. Daar gaat het om. En aardse rijkdom is mooi als je het hebt. Wees er dankbaar voor. Heb je minder, wees tevreden. Heb je tekort, breng het bij de Heer. Hij zal voorzien. Maar rijk zijn in God is het allerbelangrijkste. En deze man was schatrijk. Niet schat hemeltje rijk trouwens. Dat zeggen we wel eens, hè? Maar dat was hij niet. Maar het werd hij wel. En dan ziet hij dat hij de Heer Jezus komt en hij zocht om Jezus te zien wie hij was. In het Grieks staat er wie hij is. En het bijzondere is, als je dat in andere schriftplaatsen opzoekt, wie hij is, maar wist nog niet precies wie Jezus was, had van hem gehoord. Hij merkt wel wie Jezus is, want hij roept hem: ik moet heden in uw huis blijven. En hij leert dan de Heer Jezus kennen. Maar als je die term wie hij is opzoekt, of hij is, dan kom je bijvoorbeeld terecht in Johannes 4. Laat ik dat eens met u lezen. Daar zie je een prachtig antwoord op die vraag. Johannes 4. Het gesprek van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw. Terwijl Samaritanen eigenlijk geen contact, geen gemeenschap met de Joden hebben. Of eigenlijk hebben de Joden geen contact met de Samaritanen. Die vonden zichzelf beter, maar de Heer Jezus niet. Hij moest zelfs door Samaria gaan, staat hier. En dan staat er in vers 10, als hij spreekt met die vrouw bij de put. In vers 10 staat: Jezus antwoordde en zeide tot haar: indien gij de gave Gods kendet en wie hij is, die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. Indien gij de gave Gods kendet, degene die God gegeven heeft, en wie hij is, wie heeft God gegeven? Nou, dat kennen we allemaal uit hoofd. Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, niet verloren gaat. Want Jezus kwam om te zoeken dat geen verloren was, maar het eeuwige leven hebben. Wie is hij? Hij is de gave Gods. Wat geeft hij? Levend water. Als beeld van wat in vers 14 staat. Zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem zal geven, die zal in de eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden tot een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Dat geeft de Heer. De gave Gods is Christus die eeuwig leven geeft. Later wordt de gave Gods genoemd de Heilige Geest. De gave Gods, die Vader geeft aan een ieder die er hem om vraagt, om bidt, die bij hem aanklopt, die daarnaar zoekt. Een ander voorbeeld is Johannes 9. Dat is het verhaal van de blind geboren man, die door de Heer Jezus ziende gemaakt wordt. En Johannes 9... staat dan in vers 35, als de Heer weer met hem in contact komt later. Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden. Nou, dat moet u niet verbazen hoor, als je uitgekotst wordt uit je kring waar je uit voortkomt, omdat je voor de Heer Jezus gekozen hebt. Omdat je door hem genezen bent van je blindheid en ziende geworden bent. En dan komt de Heer toch tot je. En hij openbaart zich aan jou. En dan staat hier dat hij tot die man komt. En dan zegt hij. En hem vindende zeide hij tot hem. Gelooft gij in de Zoon Gods? Hij antwoordde en zeide. Wie is hij? Wie hij is, Zacchaeus. Wie is hij, Heere? Opdat ik in hem mogen geloven. En Jezus zeide tot hem. En gij hebt hem gezien. En die met u spreekt. Dezelfde is het. En hij zeide, ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. Hij is de Zoon Gods. En Zacchaeus was op zoek naar de Heer Jezus. Wie hij is. En de schrift zegt, hij is de gave Gods. De schrift zegt, hij is de Zoon van God. En het leven is alleen in de Zoon van God. Het eeuwige leven. Want wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. De andere kant is ook waar. Hè? Dat is voor de ongehoorzamen in Jericho. Wie de Zoon Gods ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. En de toorn Gods blijft op hem. Zo was bij Zacchaeus gelukkig niet. Maar Zacchaeus was maar een klein manneke. Klein van postuur. En daarom kon hij over die hele grote groep mensen die daar was bij de Heer Jezus niet heen zien. Hij kon Jezus eigenlijk niet zien. Maar hij had een oplossing. Hij klom in een vijgenboom. Jawel, een wilde vijgenboom. Laten we het nou zo net gehad hebben over de wilde olijfboom. Pas er goed bij dan, hè. De heidenen die van nature ver van de ware olijfboom, Christus, en van het gelovige Israël verwijderd waren, die nu ingewend zijn. Hier hebben we te maken met een wilde vijgenboom. En het woord wilde geeft eigenlijk al de nadruk weer. Een wilde vijgenboom. Inderdaad, hij bracht vijgen voort, maar het waren wilde vijgen. En die wilde vijgenboom, zoals die hier staat, komt eigenlijk maar één keer in de Bijbel voor. In het Oude Testament komt hij wat vaker voor. En dan betekent het dat hij vooral in de laagte was te vinden. Daar waar het laag was in het land. Dus niet hoog, maar laag. En dat hij vaak tegenover de ceder wordt genoemd. En de ceder, dat was een kostelijke boom. Die zelfs het hout gebruikt werd voor de bouw van de tempel. Dus in verhouding was deze boom niet zoveel waard. Maar het is een wilde vijgenboom. En de vijgenboom in de Bijbel heeft als betekenis dat het een beeld is van het volk Israël. Ik zou dat met u kunnen lezen uit Hosea 9, maar ik, om destijds willen citeer ik het maar. Als u het wil lezen, Hosea 9 vers 10, zoekt u dat dan op. Daar staat wat de Heer zegt: ik vond Israël als druiven in de woestijn. En ik zag uw vaderen, de vaderen van Israël, als de eerste vrucht aan de vijgenboom. In haar beginsel. Maar ze gingen tot de Baal Peor, afgod. En zonden zich af tot die schaamte en werden gans verfoeilijk naar hun boerderij, staat erachter. Ze keerden zich van God af en wenden zich tot de God van de Moabieten, Midianieten en hoe het ook maar heten mag. De eerste vruchten aan de vijgenboom waren de vaderen van Israël. Dus een vijg kan een uitbeelding zijn van een Israëliet. En de vijgenboom waar ze aan groeien is dan het geheel als een beeld van de natie Israël. Een beeld van het hele volk. En hier in de dagen van de Jezus was er nog het Joodse volk overgebleven in het land. Als een vijgenboom. Een wilde vijgenboom. Helaas. En het is dan ook heel typerend dat Zacchaeus in die boom gaat zitten. Natuurlijk was die boom dichtbij en kon hij daar gemakkelijk inklimmen. Maar het beeldt ook iets uit. Hij was van nature eigenlijk iemand die wild was. Die verwijderd was van God. Vervreemd van het burgerschap Israëls, zou Efeze 2 gezegd hebben. En vervreemd van de beloften Gods. Vervreemd van God zelf. Afgedwaald van de God van Israël. Een wilde vijgenboom. U kent ook allemaal wel de geschiedenis dat de Heer Jezus op een gegeven moment langs een vijgenboom loopt. En dan zit daar geen vrucht aan die boom, alleen maar bladeren. En de Heer had trek. Hij wilde graag vijgen eten en hij ziet ze niet en hij zegt: aan u groeien geen vrucht meer in de eeuwigheid. En hij vervloekt die vijgenboom. En als de discipelen later langskomen, is die vanaf de grond af verdord. Zo zou het gaan. Met het ongelovige Joodse volk. Is er dan geen hoop voor Israël? Want de Heer zei toch: aan u groeien geen vrucht meer in eeuwigheid. Jazeker wel. Want in eeuwigheid mag je ook vertalen met tot in de eeuw. Die toekomende eeuw die nog voor Israël moet beginnen. Als zij tot geloof komen. Want het is dezelfde Heer die in Matteüs 24 ook spreekt over de ontbotting van de vijgenboom. En dat zegt hij nadat hij gesproken heeft over de wederkomst van de Zoon des Mensen. Die zal komen met grote kracht en heerlijkheid. En dan zegt hij: wanneer gij zult zien, dit teken, dat de vijgenboom zich weer zal ontbotten en dat ze haar bladeren uitspruit, dan weet gij dat de zomer, en Lucas zegt dan, het koninkrijk nabij is. Het koninkrijk op aarde. In de toekomst zal er weer een levende vijgenboom zijn. Een gelovig volk Israël. Jazeker wel. Maar in die dagen was het een ongelovig volk. De Heer kwam tot de zijnen. Oh, tot het zijnen staat er. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Alleen wie echt zich zoals Zacchaeus aan de Heer onderwierpen in geloof, die werden behouden. Een gelovig overblijfsel. Wat later deel gekregen heeft aan de gemeente, het lichaam van Christus, sinds de opstanding van de Heer. Een wilde vijgenboom. Zacchaeus klimt in die boom. Het is een prachtige illustratie van wie hij eigenlijk is. Verwilderd. Afgedwaald van God. En het is dan heel opvallend dat als je dat wilde opzoekt in de Bijbel. We hebben net al vanmorgen gehoord over de wilde olijfboom. Waarvan de takken afgebroken werden en ingeënt werden in de goede olijfboom. Waarvan de wortel en de tak door de Heer gedragen wordt, zegt Romeinen 11. Hij is de bron ervan. In hem is dat leven. Wij zijn erin ingeënt door geloof. Maar in de toekomst zullen zij ook door hun bekering er weer op ingeënt worden. Staat ook iets verderop. Heidenen die deel kregen aan de zegeningen die God beloofd heeft aan een gelovig volk in Christus. En als je dat wilde dan opzoekt in de Bijbel, dan kom je nog meer dingen tegen. We kennen bijvoorbeeld een wilde os. Niet een tamme, maar een wilde os. En daarvan staat in Jesaja 51 vers 20 dat hij in het net gevangen is. Zit gevangen. Net zoals Zacchaeus in zijn naam de betekenis heeft. Een gevangen, een geketend leven. Geboeid. Zonder bevrijding. Een wilde os. We kennen de wilde ezel. Oftewel de woudezel. Komt in de Bijbel voor. Als je dat opzoekt, dan staat in Hosea 8 vers 9 dat de woudezel is alleen voor zichzelf. Op zichzelf gericht. Een prachtige kenmerk van de natuurlijke mens. Egoïstisch als die is. Hoe kan ik er beter van worden? Ik. Terwijl als je tot geloof komt, staat het, de Heer staat centraal. En is je eigen ik niet zo belangrijk meer. Daar is waar de woudezel voor staat. Ismaël, de zoon van Abraham en Hagar, wordt zelfs vergeleken met een woudezel. Hij zal zijn een woudezel van een man, staat erbij. En hij zal tegen iedereen zijn en iedereen zal tegen hem zijn. Nou, in zijn nakomelingen zien we dat vandaag de dag ook gebeuren. Compleet op zichzelf gericht, strijd met iedereen die niet denkt zoals zij denken. Dat is een wilde ezel, een woudezel. En de mooiste die ik daarvan vond, die staat in Job 11 vers 12. Daar staat, een verstandeloos mens, helaas zijn wij dat van nature allemaal, want er is niemand die verstandig is, zegt Romeinen 3. Maar een verstandeloos mens wordt als het veulen van een woudezel geboren. Zo, een jonge woudezel. Zo zijn wij van nature, verstandeloos. Wild, omdat we ons niet hebben laten temmen door de Heer die ons in alle liefde en genade zijn offer in Christus aanbiedt om behouden te worden. Maar dan moet je je wel overgeven, aan hem toevertrouwen. Dan word je tam. Omdat je het vrijwillig wil. Dan ben je niet zoals een leeuw in een circus die getemd wordt. Want oh wee, als het misgaat, dan is de dompteur toch nog het bokje. Want de natuur van zo'n beest kun je misschien onder druk zetten, maar hij is niet veranderd van binnen. En onze natuur van nature kun je onder wetten en regels stellen onder de eerste beginselen der wereld, maar je bent daardoor niet veranderd. Als je werkelijk veranderd wilt worden van binnenuit, dan moet je tot geloof komen in Christus. En dan legt Hij zijn woord in je hart. Plant Hij zijn wetten in ons. De wet van Christus. Dat is het gebod der liefde. Dan ben je getemd. Omdat je het zelf wilde. Omdat je aan de Heer bent overgegeven. Je moet uit die wilde vijgenboom komen. Dat is je plek niet. Daar word je niet gelukkig. Ook al zit je hoog. En heb je jezelf verhoogd. Kom eruit. Zag hij eens. Ik wil graag bij jou in je huis zijn. En Zacchaeus gaat erop in. Er is nog een voorbeeld van de wilde. In dit geval de wilde wijnstok. Dat kennen we uit de geschiedenis van 2 Koningen 4 vers 39. Elisa was daar de profeet, was honger. En er waren profeten bij hem op bezoek. En dan zegt hij tegen een van zijn dienaren. Zeg, ga eens in het veld en zoek wat eten op. Zodat ze daar moes van kunnen koken. En dan kunnen ze dat eten. En dan gaat die knecht weg. En hij vindt daar wilde coloquinten. Zo heet het dan. Dat zijn knoppen van de wilde wijnstok. En die verzamelt hij en hij brengt ze mee naar huis en hij maakt daar moes van. En dan eten ze ervan en dan spugen ze het meteen uit en zeggen tegen Elisa, Heer, de dood is in de pot. Het is niet te eten. Het is giftig. En wat zegt Elisa? Hij zegt, doe er meel in. En toen was het eetbaar. Meel. Dat is gemalen graan. Dat is zaad wat gemalen is.
En zaad is een beeld van het woord van God. Wij zijn wederom geboren, niet uit vergankelijk zaad, maar door het eeuwig blijvende woord van God. Als het woord van God in iets komt wat van nature wild is, dan wordt het goed. Dan wordt het veranderd. Als het woord van God in onze harten komt, dan wordt dat boze hart veranderd in een hart waar de Heer zijn werk vanuit kan doen. En dan kun je het woord Gods eten. Allemaal symbolen in de Bijbel van dat wat van nature wild is, dat dat niet goed is. Er is maar één uitzondering die je hebt kunnen vinden. Dat was bij Johannes de Doper, die dan in de woestijnen was en die at sprinkhanen en wilde honing. Maar daar is het wilde de betekenis van ongerept, onbehandeld, puur zoals het in de natuur is. Alle andere schriftplaatsen die je hebt kunnen vinden waren eigenlijk negatief. En hij zat in die wilde vijgenboom, maar dat moest eruit. Een ongelovig Joods volk. Daar moest hij uit, want hij moest Jezus volgen. En hij zocht Jezus te zien. Hij ging zelf het initiatief nemen. Hè? En dat is precies wat ieder mens zou doen. Zoeken naar de Heer. En wij als gelovigen zoeken de dingen die boven zijn. Of eerst het koninkrijk God zoeken en zijn gerechtigheid. Dat is de gedachte die de Bijbel ons voorhoudt. Dus kom uit je wilde leven vandaan en wend je tot de Heer. Hij roept u en mij, als u nog niet tot geloof gekomen bent. Hij roept u, kom eruit. Ik wil graag bij jou in je huis zijn. En dan denk ik meteen aan dat kinderliedje van die wijze en die dwaze man. En de wijze man die zijn huis bouwde op de rots. En dat is de man die de woorden van de Heer hoorde en zo ook deed. En de dwaze man die zijn huis bouwde op het zand, was degene die het woord van God hoorde, maar ze het niet deed. En de consequenties waren heel verschillend. En dan zegt het derde liedje, als ze het voor de zondagschool doen: bouw je levenshuis op Jezus de rots. En Gods zegen daalt dan neer. Je levenshuis. Doe die deur open van je hart. Kom tot de Heer. Vertoef niet langer. De Heer gaat voorbij. Hij roept u en mij. Als u de Heer nog niet kent, ga in op die uitnodiging. En mocht u de Heer kennen, blijf dan ingaan op de uitnodiging van de Heer om te zoeken de dingen die boven zijn. Want de Heer wil graag in onze harten woning maken. Meer en meer. En Paulus zou in zijn brief schrijven aan de Galatiërs, opdat Christus in u gestalte krijgen. Hoe krijgt hij dan meer gestalte in ons leven? Wel, door we ons voeden met het woord van God. En daardoor laten onderwijzen. En de geest die ons gegeven is toen wij tot geloof kwamen, leidt ons in al die waarheid. Leert ons verstaan wat de Bijbel tot ons te zeggen heeft. En dan verandert je leven van een zondaar in een kind van God, in iemand die opgroeit in het geloof en die de Heer wil dienen en volgen en gehoorzaam wil zijn aan zijn stem. Lees maar eens mee wat in Johannes 14 staat. Johannes 14, waar de Heer Jezus spreekt over zijn Heilige Geest die hij later zou zenden, de andere trooster. En dan lees ik u vers 23. En dan zegt hij, vers 23, Jezus antwoordde en zeide tot hem: zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Ik moet in je huis blijven. Ja, het betekent daar letterlijk verblijven, want de Heer ging later natuurlijk verder. Maar de Heer wil een blijvende woonplaats in ons hart hebben. En hier staat: als je het woord van God bewaart en daarmee hem lief hebt, dan zullen wij, Vader en Zoon, die één zijn door de Heilige Geest in ons woning maken. Dat is wat de Heer graag wil. Hij wil graag in onze harten meer en meer woning krijgen. Het is niet zo dat we de Heer alleen maar hebben aangenomen toen we tot bekering kwamen en voor de rest ons leven invullen naar onze eigen willen en verlangens. Dat kun je doen. Maar is niet wat de Heer graag wil. De Heer wil graag dat door zijn woord, dat in onze harten te worden geplant, wij in onze zielen worden zalig gemaakt, zegt Jacobus. In onze wandel worden gereinigd, geheiligd, zodat wij ook daadwerkelijk leren te verstaan en te doen wat de Heer graag in ons leven wil doen. En dat staat en valt met je persoonlijke keuze. Ontvang dat woord in je hart. Wie mijn woord bewaart en dus de Vader lief heeft, in die wil de Heer graag woning maken, meer en meer. Het is verlangen wat bij Zacchaeus tot uitdrukking komt. Ik moet in uw huis blijven. Verblijven, want de Heer trok verder. Maar de Heer is in onze harten gaan wonen door de Heilige Geest. Dat zeggen we toch op de zondagsschool. Woont Jezus al in je hartje? En dan hoop je dat het kind zegt ja. En dan hoop je dat het in het leven verder ook groeien mag. Woont de Heer al in uw hart? Hebt u hem al aangenomen als uw verlosser? De meeste van u die hier zitten, daar weet ik van ja. Maar ik ken u niet allemaal. Maar laat Jezus dan toe in uw hart. Wees niet zo eigenwijs als de meeste leidslieden van het Joodse volk destijds, die hun eigen gerechtigheid zochten op te richten en meenden rechtvaardig te zijn door hun goede werken. Maar wees zo eerlijk zoals Zacchaeus, die zich bewust was dat hij echt wel schuld had en door onrecht en bedrog anderen tekort had gedaan en echt een redder nodig had. En er is er maar één verlosser. En dat is Christus. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij zalig zouden moeten worden. Het is de naam van Jezus Christus de Nazarener. Alleen door hem aan te roepen, kom je tot de Vader. Want Jezus is de weg en de waarheid in het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zei hij. Andere wegen kunnen je niet helpen. Alleen de Heer kan je bevrijden. En dan komt de Heer Jezus daar voorbij en dan ziet hij hem. Hij had hem al lang gezien natuurlijk. Want hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En hij weet dus wie op zoek is. Dat vind ik een geweldige troost. Hè? Soms krijg je wel eens de indruk van wij moeten zoveel het evangelie preken. Dat is ook goed hoor, dat moeten we doen. Maar laten we niet vergeten dat God altijd weet wie op zoek is naar de waarheid. Hij kent de harten van ieder mens. En hij gebruikt onze inspanningen ook om het evangelie te prediken. Om te getuigen van de Heer in woord en daad. Maar wie echt op zoek is, die zal, ben ik verzekerd van volgens de schrift, tot de ontdekking komen dat alleen Jezus Christus de weg, de waarheid in het leven is. Want God kent de harten van de mensen beter dan u en ik onszelf eigenlijk kennen. En als je tot hem komt, zal je nooit teleurgesteld worden. Kies dan voor hem, zoals Zacchaeus deed. En dan ziet de Heer hem in de boom zitten, zegt Zacchaeus, haast u, kom af, want ik moet heden in uw huis zijn. Vandaag, stel niet uit tot morgen, als u vandaag de stem van de Heer hoort en u de Heer nog niet kent. Van uitstel komt gewoonlijk afstel. En u kunt uw eigen plaats waar u nu zit in uw hart tegen de Heer ja zeggen. Dat heb ik ooit ook eens gedaan. Bij mij was dat in Canada, bij mijn familie. Was in een Pinkstergemeente daar, de Pentecostal Church. Waar ik op familie was, bezoek een paar weken. En daar hoorde ik voor het eerst eigenlijk het bevrijdende evangelie door de prediker in het Engels. En hij riep op de mensen die de Heer nog niet kenden om hun hart aan Jezus over te geven. Dat heb ik toen gedaan. Hoeft helemaal niet naar voren te komen hoor. Was niet nodig. Mag wel, maar hoefde niet. Gewoon de plaats waar ik zat. Heb ik mijn leven aan de Heer toegewijd. Kunt u ook doen als u de Heer nog niet kent. U zult daar nooit in teleurgesteld raken. We lezen hier dat hij met de Heer meegaat. Hij haastte zich af en kwam af en ontving hem met een blijdschap. En allen die het zagen murmureerden zeggende, hij is tot een zondig man ingegaan om te herbergen. Wat een hoogmoed zeg. Al die omstanders daar zeiden, hij is tot een zondig man ingegaan. Alsof ze zichzelf niet kenden. De Bijbel zegt toch in Romeinen 3, alle mensen hebben gezondigd. Of ze nou Jood of Heiden zijn of Griek. Niemand uitgezonderd, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is, uit zijn genade. Wat een hoogmoed van de mens die zichzelf beter dacht dan een ander. Wij zijn niet beter dan iemand anders. Misschien hebben we minder gezondigd, maar voor God maakt dat niet uit. Misschien waren we niet zoals deze Zacchaeus, een bedrieger, een zelfverrijker ten koste van anderen. En hebben altijd netjes geleefd. Maar met netjes leven kom je niet bij de Heer in de hemel. Alleen door bekering. Alleen door tot de Heer Jezus te gaan in geloof. Hem te volgen. Daardoor word je behouden. En gerechtvaardigd. Zacchaeus ging met hem mee. En hij was blij. Met blijdschap. Als je tot geloof komt, vervult je dat met blijdschap. Want je bent verlost van je oude leven. Van de zonde. Van de dood. Van de macht van de boze. Van de heerschappij van de wet. Wij leven onder de genade Gods. Hebben eeuwig leven ontvangen. Allerlei zegeningen in Christus. En als je steeds meer ontdekt de rijkdom die wij in Christus ontvangen hebben, dan stemt dat altijd tot blijdschap. Zelfs als je moeilijke tijden in je leven meemaakt, kun je je verblijden in de Heere. Misschien niet in omstandigheden die best wel verdrietig, teleurstellend kunnen zijn. Maar de Bijbel zegt, verblijd u te allen tijden in de Heere. In hem kun je altijd verblijden. Omdat alles wat de Heer ons schenkt, ook daadwerkelijk tot blijdschap leidt. Hij is ook in die moeilijke omstandigheden onze troost, onze bemoediger. Onze hulp. Op de Heer kun je altijd aan. En hij haastte zich af en kwam af en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen murmureren zeggen, hij is tot een zondig man ingegaan om te herbergen, waar hij dus tijdelijk aanwezig was. Nou, ik zou eigenlijk Lucas 15 even moeten lezen. Dan doe ik dat toch nog maar even. Lucas 15 zit er vlakbij. Lucas 15. En daar staat in vers 1. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden zeggende, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis zeggende, wat mens onder u hebben de 100 schapen en één van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij het zelf vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijn en te huis komende roept hij zijn vrienden en geburen tezamen zeggende tot hen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. En ik zeg u lieden dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet voor nodig hebben. Eén tollenaar, oppertollenaar die zich bekeerde, was blijdschap in de hemel. Als u en ik zich zouden bekeren tot de Heer, als we dat nog niet hebben gedaan, is de Heer daar blij mee. Want daartoe heeft hij zelfs zijn eigen zoon gezonden. Het grootste offer wat hij bracht in de wereld, om u en mij van nature verloren te kunnen redden. En uit die verloren positie te trekken en te plaatsen in het huis Gods, de gemeente, het lichaam van Christus. Waar we kunnen wonen met broeders en zusters die ook leden van het lichaam geworden zijn en de Heer kunnen volgen, ons mogen richten op ons hoofd en hem mogen zien als degene, als de overste leidsman en de voleinder des geloofs die wij met leidzaamheid mogen navolgen. Dat is wat de Heer graag wil. En je ziet hoe de mensen reageren. Trekt u zich niks aan van wat de mensen ervan zouden zeggen als u zich zou bekeren. Trekt u er zich niks van aan als u uit een bepaalde kring of kerk voortkomt en u tot de Heer komt. Wat zullen die en die ervan zeggen? Belangrijker is, wat zou de Heer ervan zeggen als u het niet zou doen? In de toekomst dan, als u eenmaal voor hem zou staan. Waarom heb je toen je leven niet aan mij toevertrouwd, toen ik je riep? En wij hebben dat gedaan. En ik denk dat niemand van u daar spijt van heeft gehad. Dat je alleen maar gelukkiger wordt in je leven. Niet de aards geluk zozeer, maar hemels geluk. Eeuwig geluk. Omdat je de Heer hebt leren kennen. En Zacchaeus heeft dat gedaan. En hij ging de Heer na en hij bracht hem in zijn huis. En dan zie je ook daadwerkelijk dat hij zich bekeert. Want hij is zich bewust meteen van zijn schuld. Hij zegt dan ook in vers 8. En Zacchaeus stond en zeide tot de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. Hij had natuurlijk veel. En hij geeft de helft zomaar aan de armen. En die andere helft? Eigenlijk gaf hij alles aan de Heer. Maar in de praktijk gaf hij de helft aan de armen. En dan staat er: indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, geef ik dat vierdubbel weder. Viervoudig betekent dat eigenlijk. Niet hetzelfde, niet 100 sikkels of wat het ook geweest zijn, mag, maar 400. Dat is een daadwerkelijke bekering. Dat is wat Jacobus bedoelt in zijn brief als hij zegt: ja, je kunt wel zeggen als je het geloof hebt, maar je hebt de werken niet. Hij zegt dat is dan doodgeloof. Maar levend geloof, dat is geloof, daaruit vloeien de werken Gods uit voort. Dan heeft die bekering ook een vrucht voortgebracht. En dan dien je de Heer. Dat is bij hem tot zijn recht gekomen. Er is nog meer over te zeggen, maar om destijds willen zal ik dat laten rusten, omdat ik nog liever even naar het laatste wil gaan. En Jezus zeide tot hem: heden is aan deze huizen zaligheid geschied, na de maal ook deze een zoon Abrahams is. In de Hebreeënbrief lees je die term heden ook. En dan staat er: heden, zo gij zijn stemmen hoort, Zacchaeus, kom uit die boom. Zo verhard uw harten niet. Wees niet ongelovig, maar kom tot geloof. En wij zijn door het geloof in de rust ingegaan, zegt Hebreeën 4. Want we hebben de rust van de Heer aanvaard, die tot ons ook sprak: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, want mijn last is licht en mijn juk is zacht. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Rust, vrede vind je alleen bij de Heer. Vrede met God. En deze man werd een gelovige man. Hij wordt een zoon van Abraham genoemd. Want daartoe kwam de Heer in de wereld om te zoeken wie verloren was. We hebben net gelezen van het verloren schaap. De verloren penning is er ook. De verloren zoon is er ook. En zo zijn er nog meer situaties. De verloren schapen van het huis Israëls wordt overgesproken. Van nature is ieder mens verloren. In schuld, in zonde en misdaden. En daartoe is de Heer Jezus gekomen als de Zoon des Mensen. Om u en mij te redden van die eeuwige dood. De eeuwige scheiding tussen God en de mens. Om ons ook in ons leven verder te begeleiden als kind van God. En weet u, wij zijn ook zonen Abrahams geworden. Want het kenmerk van Abraham was: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En het is de Bijbel die in Romeinen 4 ons oproept om ook te wandelen in de voetstappen van het geloof van onze vader Abraham. De voetstappen van het geloof. Onze wandel in geloof met de Heer. Aan zijn hand. En ik sluit dan af met de Galatenbrief. Galaten hoofdstuk 3. zonen van Abraham, erfgenamen van Abraham, daarmee ook, zoals Abraham, gelovigen. En in Galaten 3, vers 6, staat het ook rechtstreeks. Vers 6 en 7, daar staat, gelijkerwijs Abraham Goden geloofd heeft, en het is hem tot gerechtigheid of rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams, en nu staat de kinderen vertaald, maar in het Grieks staat zonen zijn. Zacchaeus werd een zoon van Abraham. U en ik zijn door ons geloof zonen van Abraham geworden. Erfgenamen van de zegeningen die God beloofd heeft aan Abraham en zijn zaad. Het welke is Christus, want staat er in het enkelvoud. Geloof is nodig om behouden te kunnen worden in Christus. En als u dat gedaan hebt, dan bent u ook een zoon van Abraham geworden. Niet alleen dat, ook een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam met Christus. En daar is ook blijdschap in onze harten om daar de Heer voor te danken. Trouwe Vader in de hemel, wij willen u van harte danken dat ook uw woord vanmorgen weer geopend mocht worden. En dat we ons ook kunnen buigen over dat woord vanuit de geschiedenis die destijds heeft plaatsgevonden. Maar dat ook een rijke les is voor ons vandaag de dag. Dank u Heer dat u in deze wereld bent gekomen om de mensen uit die stad Jericho, deze wereld van ongehoorzaamheid, te kunnen redden. En dat we ons bewust zouden zijn dat we eigenlijk in een verloren positie leven. Want daartoe bent u gekomen. En Zacchaeus was zich dat bewust. En hij ging op de roepstem van God, van de Heer Jezus Christus in. Heden moet ik in uw huis verblijven. En die roepstem gaat vandaag de dag nog steeds door. Ook vandaag de dag klinkt uw evangelie, de blijde boodschap, tot een ieder in deze wereld, ook hier vanmiddag, als u de Heer nog niet hebt leren kennen. De Heer roept ook u en vraagt u of hij ook in uw huis mag blijven, maar dan ook voor altijd. Dank u Heer dat we daarop ja mogen zeggen en niet hoogmoedig zouden zijn. En mogen ontvangen het eeuwige leven, de genade van God, om als zonen van Abraham, meer nog zelfs zonen Gods, te leven in deze tegenwoordige wereld, tot eer van uw naam. Dank u wel dat u ons daarin voorgaat, onze overste leidsman en de voleinder van het geloof. En daarom prijzen we u, halleluja, voor uw reddingswerk. Amen.